verrassende inhaalrace van Verstappen. Een pijnlijke dag voor Ferrari en opnieuw een dubbel podium voor Mercedes. Het is tijd om terug te blikken op de Grand Prix van Hongarije. En vandaag doen we dat met Jeroen Blekemolen. Jeroen, dankjewel voor je tijd. Fijn dat je weer met ons wilt terugblikken. Ja, volgens mij hadden we ons qua amusementswaarde geen mooiere afsluiter zo voor de zomerstop kunnen wensen. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, dit was natuurlijk mooi. Natuurlijk een beetje gek weer. Hungaroring is altijd een circuit waar gekke uitslagen zijn. Hoewel Verstappen op één natuurlijk niet een gekke uitslag is, maar in dit geval toch wel een beetje. Maar auto's die het vaak ineens heel goed doen daar. Auto's die ineens wat minder gaan, die normaal wel snel zijn. Natuurlijk een hele gekke race met allerlei actie.
Ja, de grote verrassing was misschien wel Max Verstappen. Na zijn motorprobleem op zaterdag zei hij, nou, vanaf P10 is er nog wel wat mogelijk. Maar zo'n indrukwekkende inhaalrace, ondanks de problemen met zijn koppeling en een spin van 360 graden, dat had denk ik niemand zien aankomen. Zijn eerste zegen in Hongarije. Wat vond jij van zijn race?
Ja, het is natuurlijk ongelooflijk wat hij weer neergezet heeft. Normaal, ja, je kan daar gewoon niet zo goed inhalen. Dat is altijd een probleem. Het zijn korte rechte stukken, één wat langere DRS-zone, okay, dus dan kom je dichterbij, maar je moet er wel echt dicht op zitten. Verder heel veel korte bochten, dus je verwacht niet dat hij zomaar even naar voren had kunnen rijden. Tuurlijk moet je hem altijd wel inschatten dat hij het podium had kunnen halen, maar winnen, ja, dat had niemand gedacht, inclusief Red Bull niet, denk ik.
Nee, want voorafgaand aan de race had Red Bull nog gezegd van, nou ja, we verwachten met Verstappen misschien op P4 of P5 te eindigen. Om eigenlijk die schade na zijn motorprobleem nog enigszins te beperken. Achteraf gezien waren die zorgen nergens voor nodig. Hoe verklaar jij dat Verstappen ineens zo'n goede race heeft kunnen rijden?
Ja, een aantal dingen bij elkaar. Je had natuurlijk Ferrari wat een beetje door het ijs ging. Zowel strategisch als ook qua snelheid gewoon hadden ze het niet voor elkaar. Mercedes wat er wel goed bij zat natuurlijk, maar ja, toch ietsje minder sterk is. En Verstappen die zeker in het midden van de race zo snel was. Soms wel 2,5 seconden sneller een aantal rondjes dan de rest van het veld. Heel goed zijn banden ingedeeld. Want op het moment dat het moest, dat hij al naar binnen was en anderen nog niet, toen is hij echt gaan pushen. En daarna weer de banden gespaard. En dat is echt heel knap dat het dan dat die mensen allemaal heeft ingehaald. Natuurlijk echte inhaalacties gemaakt, maar ook virtueel ingehaald door gewoon op een ander moment naar binnen te gaan.
Ja, en opvallend genoeg zei Verstappen na afloop van de race dat hij eigenlijk op een harde compound zou starten. Maar toen hij op de zachtste band naar de grid reed, ja, zei hij eigenlijk al, ik heb te weinig grip. No way dat we die harde compound gaan gebruiken. Hoe doorslaggevend was die keuze, denk je, voor zijn race en zeker in die eerste stint?
Ja, alles bepalend. Je moet het wel durven, want hij had een gebruikte zachte band bij de start. Die had al een rondje of 4 gehad. Maar ja, je weet ook, bij zo'n start, je hebt gewoon meer grip, meer tractie als hij zacht is. En die temperatuursproblemen waren heel groot. Het was zoveel
kouder. Een beetje regen nog was er natuurlijk.
Een beetje regen. En dat maakt ook, brengt ook die temperatuur van zowel het asfalt als de band echt naar beneden. En het bleef zo miezeren de hele tijd. Waardoor die baan gewoon er eigenlijk heel slecht bij lag. En waardoor de harde band gewoon echt niet werkte. Dat hebben we bij meerdere rijders gezien.
Ja, precies. En van Verstappen even naar zijn teamgenoot Perez. Die eindigt uiteindelijk op P5. Maar in de slotfase liep hij nog wel wat in op Carlos Sainz. Totdat natuurlijk die virtual safety car kwam. Die veroorzaakt werd door Bottas. Ja, en Christian Horner die zei dat Perez nog om een podium had kunnen vechten als die virtual safety car niet was gekomen. Hoe denk jij daarover?
Nee, daarvoor was hij gewoon te ver achter. Misschien was hij een beetje in de buurt gekomen. Je moet er ook nog voorbij. Daar heb je vaak wat langer voor nodig. Zeker op dit circuit, dat je eerst een beetje moet gaan positioneren. Plus, Perez is geen Verstappen. Verstappen komt aan en die zet hem er meteen naast. Die wacht niet. Maar die doet het en die doet het dan goed. En met eigenlijk de meeste andere coureurs, die hebben toch wat meer tijd nodig om in te schatten hoe ze het moeten gaan doen. Dus dat was voor hem nooit een podium geworden, denk ik.
Nee. Nou goed, als we dan even kijken naar het constructeurskampioenschap. Red Bull staat nu 97 punten voor op Ferrari. Nou ja goed, daarmee zal het team ongetwijfeld met een fijn gevoel de zomerstop ingaan. En desondanks zijn Verstappen achteraf, er valt nog wel genoeg te verbeteren. Op welke vlakken kan Red Bull nog winst behalen, denk je, in die tweede seizoenshelft?
Ja, zeker betrouwbaarheid natuurlijk. Perez is al een aantal keer uitgevallen. Verstappen natuurlijk ook in het begin van het seizoen. En ook dit weekend gelukkig kleinere dingen. Maar ja, kwalificatie, motorprobleem. Bij Perez liep het ook zeker niet lekker in de kwalificatie. De snelheid was er gewoon niet. Beetje verkeer, dat is dan pech. In de wedstrijd natuurlijk een koppelingsprobleem bij Verstappen. Moesten ze andere settings toepassen. Nou, dat konden ze oplossen. Maar ja, dat zijn wel kleine dingen die in principe gewoon tijd kosten.
Ja. Voor Charles Leclerc zat het na de race in Frankrijk opnieuw flink tegen. Deze keer geen rijdersfout of een motorisch probleem. Wel een tactische misser toen hij in ronde 39 werd binnengehaald voor die harde band. Die hij uiteindelijk niet aan de praat kreeg. Hij zei achteraf, ja, dit was een keuze van het team die ik eigenlijk niet begreep. Aan de andere kant, hij had misschien ook die call zelf kunnen maken. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind wel dat hij wat meer op kan komen voor het gevoel. Kijk, Verstappen die zegt af en toe wel rake dingen. Die komt gewoon over de radio van nee, dat gaan we niet doen. We gaan het anders doen. En ook Carlos Sainz, die is gewoon wat harder vaak. Hij luistert echt naar Team Leclerc. En dat is in dit geval gewoon een hele domme fout. Want ja, hoe kun je nou, als je gewoon ziet dat de Alpines al echt voor geen meter gaan op die harde band. Die gingen gewoon goed in het begin van de race. En die wisselen ernaar en ze zijn gewoon helemaal nergens. Dan moet je toch na gaan denken. Je weet al, je kan het ook zien, je weet de bandentemperatuur. Je weet dat zelfs die zachte band eigenlijk al te koud was bij iedereen. Ja, hoe kan je dan denken aan die harde band? Het lastige was wel dat ze natuurlijk ook op de medium gestart waren. Dus ze moesten ergens een keer naar een ander compound. En daar is bij Ferrari denk ik de denkfout ontstaan. Maar ja, het was gewoon echt stom.
Ja, en hoe komt dat, denk je, dat ze dan zo'n fout maken, terwijl de rest eigenlijk, zeker Mercedes, Red Bull, zeiden de afloop allemaal, nou, stonden ze op die harde band, oké, okay, in de cooldown room zagen we dat. Hoe kan dat?
Ja, er zit daar denk ik geen leider achter de strategie. Te veel mensen zijn erbij betrokken, wat ook niet helpt. Misschien wel te veel meningen. Als je 20 meningen krijgt, misschien heeft één iemand wel de goede mening, maar als hij dan ook nog 10 keer iets anders hoort, ga je twijfelen. Je moet gewoon een leider hebben. En strategie is niet zo heel ingewikkeld, want je hebt heel veel informatie van de rest wat op andere banden rijdt. En als je dat snel kan overzien, dan kan zelfs één iemand die strategie doen. Daar heb je helemaal niet, zeker in dit soort gevallen, computers voor nodig. Je moet gewoon kijken naar de rondetijden en wat er gebeurt. Dus het zijn fouten die ze vaak maken en er moet er eigenlijk wel wat veranderen. Want zo kun je gewoon nooit wereldkampioen worden.
En wat moeten ze dan veranderen volgens jou?
Ja, het simpeler maken. Je weet gewoon, je rijdt naar de grid. Nou, Verstappen, Red Bull, die voelen aan van ja, we rijden naar de grid, maar er is gewoon geen grip. Dus we moeten zo zacht mogelijk band pakken om in ieder geval in die beginfase grip te hebben. Zeker met die regen die er nog aankomt. Zij gaan allemaal ingewikkeld nadenken en discussiëren en het is gewoon niet duidelijk. Dus misschien één goede leider, zeg maar, qua strategie neerzetten. Zou ook niet makkelijk zijn, want de druk is altijd hoog bij Ferrari. Altijd wat hoger dan bij andere teams. Maar ja, het zijn gewoon stomme fouten, want deze kon je gewoon zien.
Ja, achteraf gaf Ferrari ook eerlijk toe, hè, dat het niet de juiste keuze was om Leclerc op die harde band te zetten. Maar goed, daarnaast was het ook geen makkelijke race voor Sainz. En Binotto gaf aan dat het team vooral moet ontdekken waarom de auto niet zo snel was zoals eigenlijk vooraf verwacht. Met name omdat het op de vrijdag nog eigenlijk heel positief uitzag. Waar ligt dat aan, denk je?
Ja, alles zit denk ik in de temperatuur. Want op vrijdag was het 33 graden daar. En was Ferrari gewoon echt de snelste. Ook op de longruns waren ze echt heel snel. Beide auto's. Dus veruit de snelste eigenlijk. Meer dan een halve seconde per ronde sneller dan Verstappen. Eigenlijk wel meer richting een seconde per ronde. Dus ja, iedereen had verwacht, wordt een Ferrari weekend. Maar je zag gewoon, die banden die kregen ze niet aan de praat. En dat is het rare van de Hongaroring. Dat zijn altijd gekke races. Er gaan auto's hard die normaal minder hard gaan en andersom. En dat zag je nu ook weer. En natuurlijk zaterdag regen, dus je kan wat minder doen aan de setup. Je leert wat minder. En dan zondag heel koud in verhouding. Hè. Ze stonden echt met jassen aan. Het was maar een graadje van 18 ten opzichte van die 33 op vrijdag. En de banden bleven gewoon te koud.
Voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije zei Binotto nog, er is geen enkele reden waarom we niet de laatste 10 races kunnen winnen. Nou goed, na de race van Hongarije zijn er misschien nog wel een paar redenen te bedenken. Wat is volgens jou nou de grootste uitdaging voor Ferrari in die tweede seizoenshelft?
Ja, eigenlijk geen fouten maken. Er gaat altijd wel iets fout. Is het niet de strategie? Nou ja, de vorige keer was het Leclerc die zichzelf afgaat. Dan gaat er weer wat stuk. Er is gewoon altijd iets. Het loopt gewoon niet soepel. En als zij een probleemloos weekend hebben, dan kunnen ze zeker winnen. Heeft Leclerc ook al gedaan dit jaar. Heeft Carlos Sainz ook al gedaan dit jaar. Dus ze moeten zorgen dat ze goed aan die setup kunnen werken in de trainingen. En eigenlijk gewoon geen fouten maken. Maar ja, het is een weekend lang, betekent dat alles moet kloppen.
In tegenstelling tot Ferrari zal Mercedes met een iets fijner gevoel de zomerstop ingaan. Ze scoort opnieuw een dubbel podium en lopen nu in het constructeurskampioenschap ook verder in op Ferrari. Vorige week was het verschil nog 44 punten, nu dan 30. Hoe zie jij die strijd straks verder gaan?
Nou, op zich zijn ze nog wel gewoon het derde team qua snelheid. Dit was ook een circuit wat die auto goed paste, denk ik, omdat het ook weinig rechte stukken had. Ze zijn natuurlijk relatief langzaam op de rechte stukken. Dus ze zullen het niet makkelijk krijgen, maar ja, de stemming komt er wel in, zeg maar, daar. En ze hebben nu twee keer een 2-3 op het podium. En iedereen ziet wel dat het mogelijk is. En ze zitten ook weer niet zo ver weg. Zeker als je kijkt, ook die race van Hamilton, die heeft ook een bepaald deel van de race, was hij echt de snelste op de baan. Nou, George Russell in het begin eigenlijk ook, dus beide auto's waren gewoon heel snel.
Ja, competitief. Je zei het al zelf, hè? Hamilton, die kon ook een hele mooie race terugkijken. Die ging van P7 naar P2, pakte ook de snelste raceronde. In ronde 63 kon hij nog heel fluitend eigenlijk op start-finish voorbij aan Sainz, even later ook aan Russell. Waar wist Hamilton nou dat verschil te maken?
Nou, eigenlijk door heel lang door te rijden, langer dan de rest, en toch niet echt langzaam te worden. Hij is best wel op die eerste set lang op de baan gebleven. Maar de banden stortten niet echt in bij hem. En dat was heel knap. Want hij reed maar een paar tienden per ronde langzamer dan degene die al wel naar binnen waren geweest. Behalve Max Verstappen. Die was op dat moment wel echt een stuk sneller. Maar hij reed eigenlijk bijna dezelfde tijd als de Ferraris. En ook als George Russell. Dus dat deed hij gewoon heel goed. En daarmee kon hij veel later zijn volgende stop maken. En naar de zachte band. En toen was hij natuurlijk gewoon ontketend. Toen kon hij zo naar voren rijden.
Ja. Die ook nog een prima race had, was Sebastian Vettel. Die start op P18, wist uiteindelijk op P10 te eindigen in de punten. En afgelopen week kondigde hij natuurlijk zijn afscheid van de Formule 1 aan. Ja, wat vind je van zijn keuze?
Nou ja, jammer dat hij weggaat op zich. Maar ook alweer oké, want het is, er komt een nieuwe generatie aan. Er komt weer een plekje vrij. Het is een viervoudig wereldkampioen, dus het is altijd zonde als dat soort mensen vertrekken. Maar ik denk ook wel dat het een beetje tijd is. Je merkt dat hij, hij vindt het nog steeds wel hartstikke leuk. Maar het is wel een andere motivatie zie je in hem dan de jaren dat hij bij Red Bull wereldkampioen werd. Toen was het alles of niets en iedereen moest aan de kant. En de ruzies die hij had met Mark Webber toen de tijd. Hij was heel hard en nu is hij gewoon een wat softere, relaxtere vent geworden. Maar daarmee ben je natuurlijk ook niet meer op je allerbest, zeg maar, in de autosport.
Ja, dus dat heb je misschien wel een beetje nodig.
Ik denk het wel, ja. Als je echt wil winnen. Ja, Max Verstappen, die is voorlopig nog niet soft, zeg maar. Die gaat er vol tegenin. Dat is misschien ook het mankement van Leclerc. Die is misschien ook te netjes. Niet qua racen, maar wel qua hoe die met alles en iedereen omgaat. Soms moet je echt wel je vuist op tafel slaan. En dat is bij Vettel ook een beetje weg, dat vuur. En desondanks rijdt hij natuurlijk wel gewoon, hij rijdt weer een hele goede race. En hij is gewoon echt nog wel snel. Ze hoort wel in de Formule 1 thuis, maar het is niet meer de Vettel die vier keer wereldkampioen werd. Zoveel zit er niet vanaf, maar het is wel een verschilletje.
Ja, en ik wilde je eigenlijk vragen, als jij de teambaas zou zijn van Aston Martin, wie zou jij in dat stoeltje zetten voor volgend jaar? Maar wat zie ik net op mijn telefoon binnenkomen? Fernando Alonso, die heeft een meerjarig contract getekend bij Aston Martin. Had jij dat zien aankomen?
Nee, ik dacht eigenlijk Alonso zit best lekker bij Alpine. Die heeft El Plan had hij gemaakt.
Precies,
Dat hij helemaal. Maar ook wel weer mooi. Alonso is heel close met de familie Stroll. Ja, dat is natuurlijk de eigenaar. En er zit geld zat. Het zal voor Alonso ook wel een goed contract zijn, zeg maar, financieel. Hoewel hij dat bij Alpine denk ik ook had. Maar ik weet niet of het een goede keuze is voor Alonso. Het is, het is toch een middenmootteam. Het zal niet makkelijk zijn om met dat team naar voren te komen. Aan de andere kant, er zit wel veel geld achter. Ondanks de budgetcap kun je echt nog wel een verschil maken. Dus we gaan het zien, maar ik had eigenlijk liever Nyck de Vries in die auto gezien.
Ja, aan de andere kant, bij Alpine maakt het natuurlijk wel de weg vrij nu voor Oscar Piastri. Wat zou je daarvan verwachten voor dat stoeltje daar?
Ja, Piastri die zit daar dan nu gewoon meteen ook in. En dat wordt waarschijnlijk meteen daarna aangekondigd. Die jongen die verdient het ook. Verschrikkelijk veel talent. Eerste jaar Formule 2 meteen kampioen. Jaar ervoor Formule 3 kampioen. Dat zie je niet vaker. Dus als je nu ook kijkt, hij was ook echt dominant als rookie. En dat zie je nu ook in de Formule 2 niet. Dus dat was echt wel zo'n talent die meer talent heeft dan de meeste. En daar kun je heel veel van verwachten in de toekomst.
Ja. Nou, dat zullen we gaan zien. Het zal inderdaad denk ik niet meer heel lang duren voordat we daar meer over horen. Tot slot, Verstappen heeft nu 8 van de 13 races gewonnen en gaat met een voorsprong van maar liefst 80 WK-punten de zomerstop in. Na die zomerstop volgen nog 9 races met eerst een triple header, Spa, Zandvoort en Monza. Dan gaat ook een nieuwe technische richtlijn in van de FIA. Wat voor impact gaat dit hebben, denk je, op die eerste 3 races straks?
Ja, ik denk niet eens zo heel veel. Natuurlijk moeten de teams wel weer aan de slag. Het zit wel dicht bij elkaar, dus als het een klein verschilletje maakt, kan het zijn dat de verhoudingen weer net iets anders liggen. Maar in principe verwacht ik gewoon Ferrari, Red Bull. Ja, die gaan voor die overwinning strijden. Mercedes zit er dicht achter tegenwoordig en dat zal eigenlijk zo blijven, ondanks nieuwe regels. Maar ja, je moet door blijven gaan, door blijven zoeken. Ook met die afstellingen van die auto's dit jaar is het gewoon heel lastig om het goed te hebben. We hebben al vaak gezien dat alle teams eigenlijk het wel eens een keertje mis hebben. En dan sta je er gewoon niet meer bij.
Ja, wat verwacht je van Verstappen met het oog op de titelstrijd dit jaar?
Ja, die moet gewoon blijven doen wat hij doet. Je moet nu ook niet gaan rijden van ik ga punten sprokkelen. Want ja, als je alleen maar punten gaat sprokkelen, dan maak je ook fouten. Maar dat zit ook niet in Verstappen. Die moet gewoon proberen wedstrijden te winnen. En dat is ook waarvoor die race. Dus dat moet helemaal goed komen.
Nou, genoeg moois om naar uit te kijken, denk ik. Jeroen, nogmaals bedankt voor je tijd.
Ja.
En geniet van de zomerstop.
Dankjewel.